Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria overloopt 2024. Een overzicht van het voorbije jaar met blik op de kerk in de wereld en Radio Maria. Uw presentator, Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij ons jaaroverzicht van het jaar 2024. We zijn ondertussen voorbij de zomermaanden gekomen en terechtgekomen in de maand september. Alle kinderen gaan terug naar de schoolbanken. Voor vele ouders is het alle hens aan dek. En het was ook zo voor paus Franciscus. Want de maand september was gevuld met maar liefst 2 apostolische reizen. Een eerste naar Azië en Oceanië, meer bepaald een bezoek aan Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore, van 2 tot en met 13 september was dat. De langste reis van het pontificaat van paus Franciscus. Gaan we zo meteen zeker ook even blijven bij stilstaan, omwille van het feit dat onze broeders en zusters van Radio Maria al daar natuurlijk daar zeker naar hebben uitgekeken en het intens hebben beleefd. Maar ook wij mochten het intens beleven, want van 26 tot 29 september ondernam de Heilige Vader een apostolische reis naar Luxemburg en jawel, naar België. En daar gaan wij natuurlijk in deze aflevering zeker blijven bij stilstaan. Daarnaast was het ook het begin van een nieuw werkjaar voor Radio Maria en dat betekende heel wat nieuwe programma's. Ook daar hoort u zo meteen meer over. Maar het is ondertussen al een beetje onze gewoonte geworden, ook in de afgelopen afleveringen, om stil te staan bij de intentie die de Heilige Vader bij het begin van de maand wil meegeven door middel van zijn wereldwijd gebedsnetwerk. Dat heet de video van de paus, die wordt dan iedere maand gepubliceerd en wij hebben dan de mogelijkheid om de audio over te nemen en die op deze wijze ook bij u te brengen. We gaan luisteren naar de intentie voor de maand september.
Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos.
Laten wij bidden voor de schreeuw van de aarde. Wanneer we de temperatuur opmeten van de planeet, dan zullen wij zien dat de aarde koorts heeft. Ze is ziek. Maar luisteren wij naar deze pijn? Horen wij de pijn van de miljoenen slachtoffers van milieurampen? Degenen die het meest lijden onder de gevolgen van deze rampen zijn de armen. Degenen die gedwongen worden hun huizen te verlaten door overstromingen, hittegolven of droogte. Het aanpakken van de door de mens veroorzaakte milieucrisissen, zoals klimaatverandering, vervuiling of verlies van biodiversiteit, vereist niet alleen ecologische, maar ook sociale, economische en politieke antwoorden. We moeten ons inzetten in de strijd tegen armoede en de bescherming van de natuur door onze persoonlijke gewoonten en die van onze gemeenschap te veranderen. Laten wij bidden dat ieder van ons met zijn hart luistert naar de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de slachtoffers van milieurampen en klimaatverandering en zich persoonlijk inzetten voor de wereld waarin wij leven. Aldus paus Franciscus, die natuurlijk gedurende zijn gehele pontificaat reeds voor dit thema, het ecologische thema, aandacht heeft gevraagd en dat ook deed in de maand september. Ook voor de wereldfamilie van Radio Maria was het een drukke tijd. Radio Maria bezocht de Sint-Petrus en Paulus-parochie in Cabanyahe, gelegen vlak buiten Medan, een reis van ongeveer 3 uur. Het bezoek was bedoeld om Radio Maria te introduceren bij de parochiegemeenschap en als fondsenwervingsactiviteit. Naast de programmadirecteur en het personeel van Radio Maria waren er verschillende vrijwilligers actief betrokken bij Radio Maria Indonesië. Tijdens het bezoek werd de heilige mis opgedragen door eerwaarde heer Fiorentius Sipayung, de directeur van Radio Maria Indonesië, terwijl de vrijwilligers een kooruitvoering verzorgden tijdens de Eucharistie. De parochiegemeenschap verwelkomde het Radio Maria-team zeer hartelijk. Verwacht werd ook dat deze socialisatie de bekendheid en luisterbereidheid voor Radio Maria Indonesië zal vergroten en ook de band tussen Radio Maria en de gelovigen zal versterken. En dan nieuws uit het hoofdkwartier van de wereldfamilie van Radio Maria in Erba. De pelgrims uit Talpa de Allende, een stad in de staat Jalisco in Mexico, hebben een bezoek gebracht aan Rome om er kardinaal Pietro Parolin en paus Franciscus te ontmoeten. Om er de mantel te laten zegenen die de heilige maagd Maria van Talpa vanaf 10 september mocht dragen voor de 100ste verjaardag van haar kroning. Dit Maria-heiligdom is het tweede belangrijkste in Mexico, na Guadalupe natuurlijk, en brengt elk jaar meer dan 10 miljoen pelgrims samen. Tijdens hun bezoek in Rome bezochten ze dus het hoofdkwartier van de wereldfamilie, gezien enkele leden van de delegatie vrijwilligers waren van Radio Maria Mexico, waaronder Ramiro Escoto, die het programma El Valor de la Noticia organiseert. De mantel werd gemaakt door meesterjuweliers die hem versierden met diamanten en goud. Onze lieve vrouw van Talpa is zeer geliefd bij de Mexicanen, want ze is altijd de beschermster geweest van migranten en van moeders en vaders van vermiste personen. En we weten, omwille van grote criminaliteit en geweldpleging ook en bendes in Mexico, dat daar regelmatig mensen verdwijnen, jammer genoeg. Vandaar dus de grote liefde van de Mexicanen voor onze lieve vrouw van Talpa. En tot slot gaan we natuurlijk onze blik ook wenden naar Radio Maria Papua Nieuw-Guinea, want zij mochten paus Franciscus ontvangen, of toch verslag doen van het bezoek van de paus aan hun land. De directeur is een Vincentiaanse missionaris en hij mocht spreken met Radio Vaticana, onze collega's van de Vaticaanse radio. Papua Nieuw-Guinea bereikt een natie van meer dan 8 miljoen inwoners met meer dan 830 verschillende talen die er gesproken worden. Pater Amit en zijn team waren aanwezig in het media-uitzendcentrum om alle evenementen uit te zenden en met medewerkers in het veld om live verslag te doen en interviews af te nemen. Televisie en internet hebben daar slechts een beperkt bereik, vanwege de weinige grote stedelijke centra en de mensen die dus verspreid leven over de vele eilanden. Radio Maria Papua Nieuw-Guinea zendt voornamelijk in het Engels uit, met programma's zoals wij gericht op het christelijk geloof, devotionele programma's, mariale spiritualiteit, vorming en onderwijs. Een andere apostolische reis die paus Franciscus ondernam was natuurlijk die naar ons eigen land. Van 26 tot 29 september bezocht hij Luxemburg en België. Maar alvorens we daar blijven bij stilstaan, werpen we toch nog even een blik in de Porta Fidei van de maand september. Daar vond u onder meer de aankondiging van enkele nieuwe programma's in Turg. Zo mochten we u de vreugdevolle terugkeer van het programma Heiligen Getuigen melden. En kon u vanaf de maand september op zondag het Angelus samen met paus Franciscus helemaal live beleven op Radio Maria. Ook mochten we u de komst van een Jozef-programma aankondigen, namelijk Ga tot Jozef, waar de kerk haar gelovigen aanspoort in alle noden naar Sint-Jozef te gaan, wilden we met dit nieuwe programma de heilige Jozef beter leren kennen. En zo mochten we vanaf september iedere maand kennis maken met een specifieke heiligdom dat aan hem was toegewijd. En konden we meer te weten komen over de heilige Jozef en over zijn wonderwerken. Dit programma werd u gebracht door Nele. Als ook de kerkleraren een opvolger van het programma De Kerkvaders. In de maand september verscheen eveneens het logo van het jubeljaar 2025 op de cover. En dat natuurlijk om ons uit te nodigen pelgrims van hoop te worden en de rest van 2024 toch nog aan te wenden als een biddende voorbereiding op dit heilig jaar dat ondertussen werd geopend door paus Franciscus op 24 december, op kerstavond. In het kader van dat jaar van de hoop, of waar we uitgenodigd worden om pelgrims van de hoop te worden, kon u vanaf september beginnen lezen in de encycliek Spe Salvi over de christelijke hoop, geschreven door paus Benedictus XVI. En we leerden in deze editie van Porta Fidei nog een ander nieuw programma kennen van Radio Maria, namelijk Kinderen van het Licht. Een programma in samenwerking met mensen van de gemeenschap Fazenda da Esperanza. Een nieuwe spirituele familie door de kerk erkend als een internationale particuliere vereniging van gelovigen. Marian mocht op bezoek tijdens de zomermaanden bij deze internationale gemeenschap bij hun huis in Veltenbijsem, op enkele kilometers hier van de studio's. Daar werd ze hartelijk ontvangen door Jan Kozemans. Hij werd een zestal jaar geleden gevraagd een fazenda te starten in België. Dit herstelproject trouwens werkt dus heel in het bijzonder voor en samen met mensen die te kampen hebben met een verslavingsproblematiek, om ze in een familiale omgeving te kunnen opvangen, door middel van gebed en door middel van structuur een nieuwe zin aan hun leven te geven en zo hopelijk ook de nodige zaken om uit die verslavingsproblematiek te geraken. Een prachtige gemeenschap die we in de afgelopen maanden via Radio Maria beter mochten leren kennen, zowel op de radio als achter de schermen. De gemeenschap die komt hier ook regelmatig op bezoek en zet zich ook in als vrijwilligers. Van Kinderen van het Licht naar Ga tot Jozef dus, en in deze editie van Porta Fidei mochten we Saint-Joseph de Bon Espoir beter leren kennen. Een mooie editie van de Porta Fidei, met dus de aankondiging van heel wat nieuwe programma's die in september te horen waren. En paus Franciscus, ja, die is dan dus op het einde van de maand nog richting België gekomen. En daar willen we toch ook wel graag nog even blijven bij stilstaan door kleine fragmentjes te laten horen. En dat begon op 26 september met de aankomst van paus Franciscus op de militaire luchthaven van Melsbroek. En zo komt koning Filip, de heilige vader, begroeten. Mede dankzij koning Filip trouwens dat dit bezoek kon georganiseerd worden. De koning en de koningin hebben die uitnodiging nog eens herhaald. Op het moment dat zij voor een laatste keer, naar het Vaticaan ging om de Heilige Vader te bezoeken. En zo voegt Hare Majesteit de koningin zich bij de koning en de Heilige Vader wordt momenteel in zijn rolstoel tot bij het verwelkomstcomité gebracht. Toch regenachtig. De nodige paraplu's zijn ondertussen uitgehaald. En met een grote glimlach begroet hij ons koningspaar. Ook monsieur Dirk Smet zie ik op de achtergrond. En krijgt hij ook bloemen overhandigd van de kinderen waar we daarnet over gesproken hebben. Ja, de Heilige Vader maakt onmiddellijk kennis met het Belgisch weer. Maar hij is zeer goedgezind. Brede glimlach. Mooie beelden toch, hoor. Ontroerend om de Heilige Vader te mogen verwelkomen. Ja, toch even het teken van de Heilige Vader. Van, u mag de paraplu wat dichterbij houden. En aan de rechterzijde zien we ook onze Belgische bisschoppen. Die de Heilige Vader op deze manier begroeten. Natuurlijk, de eerste minister is ook aanwezig. En de Heilige Vader staat ondertussen recht. Voor de hymne van Vaticaanstad. Ik ken ook monseigneur Harpigny, een bisschop van Doornik. En dit zijn tonen die u natuurlijk gewoon bent als u naar Radio Vaticaan luistert. Want daar beëindigen we stevast iedere aflevering mee. Aldus werd paus Franciscus hartelijk verwelkomd. Op vrijdag 27 september volgde in de ochtend een bezoek aan de koning in het kasteel van Laken, gevolgd door een ontmoeting met de eerste minister, de autoriteiten en de burgerlijke verantwoordelijken.
Sono altre forze che siano nella società, nelle persone che ci fanno cadere sempre nelle stesse cose.
In die zin is België meer dan ooit belangrijk voor het geheugen van het Europese continent. Het biedt namelijk onweerlegbare argumenten voor het ontwikkelen van constante en gepaste culturele, sociale en politieke acties die moedig en wijs zijn en die een toekomst uitsluit waarin het idee en het voeren van oorlog opnieuw als een mogelijke optie wordt gezien, met alle catastrofale gevolgen van dien. De geschiedenis van België, een magistra vitae, die al te vaak wordt genegeerd, roept Europa op om de draad weer op te nemen, zijn ware gelaat te herontdekken, opnieuw te investeren in de toekomst, door zich open te stellen voor het leven, voor hoop, om de demografische winter en de hel van de oorlog te overwinnen. De kerk verkondigt een boodschap die het hart met vreugde kan vullen. Door werken van barmhartigheid en talloze getuigenissen van naastenliefde probeert zij in concrete daden te getuigen van de liefde die haar bezielt. De kerk is zowel heilig en zondig in haar leden. In dit voortdurend samengaan van licht en schaduw zijn er in de kerk, naast grote edelmoedigheid en toewijding, soms helaas ook pijnlijke tegengetuigenissen. Ik denk aan de dramatische gebeurtenissen rond het misbruik van minderjarigen. Een plaag die de kerk vastberaden en standvastig aanpakt door te luisteren naar de slachtoffers en hen te begeleiden, waar ook de koning het over had en de eerste minister, en er over de hele wereld een uitgebreid preventieprogramma uit te voeren. Broeders en zusters, dit is om ons te schamen. Een schaamte die iedereen zou moeten ervaren. En die moet ter hand genomen worden om dit probleem aan te pakken. Het misbruik van kinderen.
Noi pensiamo al tempo dei santi innocenti.
Denkende aan de onschuldige kinderen, wat een tragedie, wat een gruwel, maar het gebeurt vandaag. Ik in de kerk, deze criminele daden, deze misdaden, ze moet vergeving vragen en zoeken naar wegen van verzoening en herstel. En alles wat mogelijk is, doen dat dit nooit meer kan gebeuren. Maar, heilige vader, denk eraan dat statistisch gesproken seksueel misbruik van kinderen vaker voortkomt in families en in sportverband. Al is het er maar één, het is om ons te schamen. We moeten vergeving vragen, wij moeten die schaamte ervaren. In dit verband heeft het fenomeen van de gedwongen adopties, dat ook hier in België voorkwam tussen de jaren 50 en 70 van de vorige eeuw, mij bedroefd. In de namiddag dan volgde ook nog een ontmoeting met de professoren van de Universiteit van de KU Leuven in de promotiezaal van de universiteit. Daarna kregen de mensen ook nog kort de gelegenheid om hem te begroeten. Tijdens het bezoek aan België vond dan ook de belangrijke ontmoeting plaats tussen Paus Franciscus en verschillende slachtoffers van seksueel misbruik. En dat dus in de nasleep van de documentaire God Vergeten, die een golf van terechte verontwaardiging zond door de Belgische bevolking en waar duidelijk een antwoord op nodig was, zeer zeker ook tijdens het bezoek van Paus Franciscus aan ons land. En dat op die manier ook kon gegeven worden. Op zaterdag 28 september dan volgde een verrassingsontmoeting van de Heilige Vader met de parochie van Saint-Gilles in Brussel. En om 10 uur werd hij verwacht voor een ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijden, mannelijke en vrouwelijke, religieuzen, de seminaristen en de pastorale werkers in de basiliek van het Heilig Hart in Kokelberg.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dierbare broeders en zusters, een goede morgen. Het verheugt me dat ik in uw midden mag zijn. En ik wens Monseigneur Terlinden te danken voor zijn welkomstwoord, waarin hij ons eraan herinnert dat we eerst en vooral het evangelie dienen te verkondigen. Ik dank u allen. Op dit kruispunt dat België is, bent u een kerk in beweging. Inderdaad, al enige tijd probeert u de aanwezigheid van parochies over het hele land te herzien, een sterke impuls te geven aan de vorming van leken en bovenal streeft u ernaar een gemeenschap te zijn die dicht bij de mensen staat, die mensen begeleidt en getuigt van vele vormen van barmhartigheid. Geïnspireerd door uw vragen wil ik een paar denkpistes voorstellen rond 3 woorden. Evangelisatie, vreugde en barmhartigheid. De eerste weg die we dienen te bewandelen is de evangelisatie. De veranderingen eigen aan onze tijd en de geloofscrisis die we in het Westen doormaken, hebben ons ertoe aangezet terug te keren naar het essentiële, naar het evangelie, zodat de blijde boodschap die Jezus aan de wereld bracht, opnieuw aan een ieder in al haar schoonheid wordt verkondigd. De crisis, en elke crisis, is een kans die ons geboden wordt om onszelf wakker te schudden, in vraag te stellen en te veranderen. Het is een gunstige gelegenheid, in de Bijbelse taal kairos genoemd, om uit onze loomheid te ontwaken en opnieuw de wegen van de Heilige Geest op het spoor te komen, zoals het gebeurde met Abraham, Mozes en de profeten. Wanneer wij troosteloosheid ervaren, moeten we ons steeds de vraag stellen wat de Heer ons wil zeggen. En wat maakt de crisis ons duidelijk? We zijn van een christendom genesteld in een gastvrije sociale context overgegaan naar een christendom van een minderheid. Of beter gezegd, een christendom van de getuigenis. Pastorale veranderingen op gang brengen, die ook invloed hebben op de gewoonten, de vorm en de taal van het geloof, zodat ze werkelijk ten dienste staan van de evangelisatie, vereist de moed van een kerkelijke bekering. Om 16:30 dan volgde een ontmoeting met de universitaire studenten van de Université catholique de Louvain in de Aula Magna van de Universiteit in Louvain-la-Neuve. En 's avonds was er nog een privéontmoeting met de jezuïeten in het College Saint-Michel. Ook dat is gebruikelijk tijdens een apostolische reis van Paus Franciscus. Op zondag 29 september dan was er de heilige mis die werd gecelebreerd in het Koning Boudewijnstadion. En daar kondigde de heilige vader het verlangen aan om het zaligverklaringsproces van koning Boudewijn te beginnen. En dat klonk zo.
Anche vorrei darvi una notizia. Al mio rientro a Roma avvierò il processo di beatificazione di Re Badovino, che il suo esempio di uomo di fede illumina i governanti. Chiedo che i vescovi belgi si impegnino per portare avanti questa causa.
Daarna nam de Heilige Vader afscheid van België opnieuw op de militaire luchthaven van Melsbroek en vertrok zo naar Rome. De Heilige Mis die werd gecelebreerd door de Heilige Vader in het Koning Boudewijnstadion was een fantastisch mooi moment, een ontmoeting met de kerk in België. En ook sommige van onze vrijwilligers waren daar aanwezig. We gaan bij wijze van besluit van de maand september luisteren naar een getuigenis van Katelijne, een van onze vrijwilligsters, en ook haar fragment voor 2024 dat haar het meest is bijgebleven. Ook van haar ontvangt u natuurlijk een kerst- en nieuwjaarswens.
Mijn naam is Katelijne, ik ben gehuwd met Koen. Wij hebben samen 6 kinderen die ondertussen volwassen zijn geworden. Radio Maria is hier in Leuven, Egenhoven, gekomen op het moment dat de kinderen wat groter werden. Ik was zeer dankbaar dat Radio Maria niet te ver van bij ons kwam. Reeds voor de inzegening van de studio's waren de contacten gelegd en mocht ik hier present geven als vrijwilliger. Vooral ben ik blij voor de gebedstijden, waar ik mee met de luisteraars mag bidden, en voor het uur van barmhartigheid dat mij nauw aan het hart ligt. Voor de rest probeer ik open te staan voor eender wat van pas komt voor de goede werking van Radio Maria. Het mooiste programma voor dit afgelopen jaar, de Heilige Mis. Het is moeilijk om er één uit te pikken, want elke dag opnieuw is de Heilige Mis het mooiste. Ik ben vooral blij dat ik in de mogelijkheid ben op maandag en donderdag hier in de kapel van de studio's de mis live mee te vieren. Met de waardige liturgie en een homilie die je als christen ondersteunt en aanspoort en die een vreugdevolle blik op dit leven en het toekomstige leven meegeeft. Daarnaast zijn er tal van mooie programma's. Maar erg sterk en speciaal vond ik dit jaar toch wel de verslaggeving bij het bezoek van de paus. Het was mooi een positieve en degelijke verslaggeving te horen. Er waren al te interessante weetjes en heel wat mooie randinformatie te horen. Ik denk er bijvoorbeeld met veel plezier aan terug dat wij zelf in het Koning Boudewijnstadion zaten voor de Eucharistieviering met de paus. Ik vond dat wel een heel mooie en geweldige gebeurtenis. Maar wij zaten nogal bovenaan. Gelukkig hadden we Radio Maria op onze gsm om ons op de hoogte te houden van wat we daar in de verte beneden zagen gebeuren. Ook na de viering, er werd ons verzocht om veiligheidsredenen om nog geruime tijd op onze plaats te blijven. En ondertussen verliet onze Heilige Vader het stadion en de koninklijke familie en anderen namen afscheid van hem. Wij konden via Radio Maria het traject van de paus volgen. Ik moet toch wel zeggen dat ik aan mijn radio gekleefd bleef tot de deur van zijn vliegtuig achter hem gesloten werd. Ik denk dat dit mij nog lange tijd zal bijblijven.
En daar zien we de beelden van de politie-escorte. En zo komt de Heilige Vader het terrein van het stadion op. En dat zullen we zo meteen ook wel kunnen horen aan het enthousiasme van het onthaal. Ik zie ook de pausmobiel klaarstaan. Ook hier beelden van een groep kinderen die klaarstaan om de Heilige Vader te begroeten, te verwelkomen. En dat vraagt natuurlijk ook wel heel wat organisatie van de veiligheidsdiensten. Deze keer gebruikt hij ook een pausmobiel met een overdekking. Dat heeft hij in Leuven en Louvain-la-Neuve niet gedaan. En zo neemt de Heilige Vader plaats in de pausmobiel. En zal hij zo meteen het stadion worden binnengereden. Er werd mij ook verteld dat er een reliquie van de nu nog eerbiedwaardige dienares Gods, Anna de Jesus, aanwezig is. Namelijk een mantel die haar geschonken zou zijn door de heilige Therese van Avila. En de pausmobiel die zet zich in beweging, geflankeerd door de beveiliging. De zon is ook duidelijk van de partij. En een zeer enthousiast koning Boudewijn stadion. En ook monseigneur Luc Terlinde die krijgt een lift in de pausmobiel. Prachtige beelden van dit laatste onderdeel van de apostolische reis van paus Franciscus naar Luxemburg en België.
De luisteraars van Radio Maria wens ik van harte een gezegend kerstmis toe. Mogen de Heer, die ook kind is willen worden, elk van u zeer nabij zijn. En ik wens en bid bovendien dat de Heer zijn zegen uitstrekt over jullie families, allen die jullie ter harten gaan, opdat velen de aanwezigheid van de Heer ontdekken, zijn liefde aanvoelen en beantwoorden.
Kijken wij samen naar de maand oktober dan, gewijd ook aan de heilige Rozenkrans. Ook voor deze maand had paus Franciscus opnieuw een intentie die hij aan ons wenste mee te geven.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla. Lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos.
Alle christenen zijn verantwoordelijk voor de missie van de kerk. Alle priesters, wij allemaal. Wij priesters zijn niet de leiders van de leken, maar hun herders. Jezus heeft ons naast elkaar geplaatst. Niet de een boven de ander, niet de een aan de ene kant en de ander aan de andere, maar elkaar aanvullend. We zijn gemeenschap. Daarom moeten we samen de weg van de synodaliteit bewandelen. Natuurlijk kunt u mij vragen, wat kan ik, een buschauffeur, doen? Ik, een boer? Of ik, een visser? Wat we allemaal moeten doen, getuigen met ons leven en mede verantwoordelijkheid nemen voor de zending van de kerk. De leken, de gedoopten, zijn in de kerk in hun eigen huis en zij moeten ervoor zorgen. Dat moeten wij ook, de priesters, de Godgewijden. Ieder draagt bij wat hij of zij het beste kan. We zijn mede verantwoordelijk voor de zending. We nemen deel aan en leven in de gemeenschap van de kerk. Laten wij bidden dat de kerk met alle middelen een synodale manier van leven zal blijven ondersteunen, in het teken van medeverantwoordelijkheid, die participatie, gemeenschap en gedeelde zending onder priesters, religieuzen en leken bevordert. Aldus Paus Franciscus. En eigenlijk is Radio Maria een hele goede afspiegeling van de kerk. Een Radio Maria wordt altijd geleid door een programmadirecteur die een priester is. En hij wordt bijgestaan door tal van medewerkers. Meestal leken. En vaak ook nog celibataire leken. Dat is iets wat men in Radio Maria in de hele wereld kan merken. En daarnaast zijn er tal van anderen die meewerken aan de zending van Radio Maria. Andere priesters, de bisschoppen, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, verschillende gezinnen en dergelijke meer. En met die uitnodiging van Paus Franciscus om synodaal op weg te gaan, werd natuurlijk in die maand de synode, de tweede zitting van de synode over de synodaliteit, georganiseerd in Rome. Voor Kenia was er vreugdevol nieuws voor de inschakeling van een frequentie in het bisdom Kericho in het noordwesten van het land, zowat 300 kilometer van de hoofdstad Nairobi. Zo kon de bevolking in dit deel van het land luisteren naar Radio Maria, dat wordt uitgezonden, in eerste plaats vanuit het hoofdkantoor in Nairobi. En, zodra de financiering beschikbaar was, werd Kericho een volwaardig substation in het bisdom, waar een taal wordt gesproken die Kalenjin heet. En ondertussen had in die maand de bisschop van Kericho, monsieur Alfred Kipkoeg Arab Rotich, een mobiele studio ontvangen en gezegend. Er kwam ook nieuws vanuit Syrië. Een land dat al vele jaren geplaagd werd door tal van conflicten, onder andere de aanwezigheid van IS in de regio en dat nu recent ook in handen gekomen is van islamitische rebellen die de president hebben verjaagd. In Homs kon Radio Maryam een nieuw kantoor openen op het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En de eerste uitzending was een heilige mis die werd gecelebreerd door monsieur Julian Jacob Murat, de bisschop van Homs, Hama en Al-Nabak, voor Syrisch katholieken vanuit de kathedraal van de Heilige Geest. Bisschoppen, priesters, godgewijden en gelovigen van de verschillende kerken namen deel aan de Eucharistie, om te benadrukken dat de missie van Radio Maryam voor alle katholieke kerken in het grootste bisdom van Syrië is. En ook de uitbreiding van Radio Maria Nigeria ging door in oktober. Zo kon het tweede substation in het bisdom Goboko beginnen met uitzenden in de maand oktober. Het is een sterk nieuw radiosignaal en het bereikt twee bisdommen Goboko en Gatsina-Ala. Het eerste Radio Maria station in Nigeria werd op 8 december 2023 in gebruik genomen in het bisdom Makurdi. En dus nu ook een derde station dat mocht uitzenden in de maand oktober en deze keer in het aartsbisdom Kaduna, de regio waar de terreurgroep Boko Haram actief is. Het is in deze context dat Radio Maria begon bij te dragen aan het bouwen van bruggen van vrede en verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Heugelijk nieuws dus uit de wereldfamilie van Radio Maria, waar de zending van Onze Lieve Vrouw voor de verkondiging van het evangelie, voor het brengen van vrede en hoop, verder gezet kon worden in Nigeria, in Syrië en in Kenia. In de Porta Fidei van de maand oktober gingen we verder in de encycliek Spe Salvi. Daarnaast waren we te gast bij de geroepenen voor de dienst van de eenheid bij de gemeenschap Chemin Neuf. En leerden we meer over de miraculeuze trap van de Loreto-kapel in Santa Fe, New Mexico. En in de leeswijzer kon u meer ontdekken over Heiligheid voor Losers, geschreven door Paul Graas, verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog Bethsaida. En een tweede boek, Alles onder de hemel, Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China, geschreven door Veerle de Vos en uitgegeven bij uitgeverij Pelkmans. In Pelgrim in eigen land gingen wij naar Namen en Malon om er een bezoek te brengen aan het heiligdom van de heilige Frère Mucien Marie. En u vond er een mooie collage terug met foto's van het vrijwilligersfeest dat we dus op 31 augustus van 2024 mochten vieren. In die maand was er trouwens ook het Wereldcongres van Radio Maria. En Marian die mocht daar onder meer aanwezig zijn samen met priester Carlo, onze programmadirecteur, en Els Verscharen, onze voorzitster. Het is Marian die u een korte getuigenis geeft en een fragment laat horen uit dat wereldcongres, met onder meer een gesprek met priester Carlo. En ook zij zal u een zalig en gelukkig nieuwjaar toewensen.
Mijn naam is Marian, ik ben redactiemedewerkster bij Radio Maria en dit sinds februari 2012. Mijn fragment van dit jaar 2024 komt uit het programma De Wereld van Radio Maria. Het gaat over de Wereldcongres van de Wereldfamilie van Radio Maria. Zoals u weet, misschien in de maand oktober, van 11 tot 15 oktober, vond de 9e wereldconferentie van Radio Maria plaats in een dorpje Seveso, dichtbij Milaan. Een boeiend en druk programma waarbij alle directeurs van alle Radio Maria's wereldwijd, als ook de voorzitters van de VZW's, waren uitgenodigd om naar dat congres van de wereldfamilie te gaan. Het was een groot moment van verbroedering. Het was een mooi moment van ontmoeting En ik zei het al, het was voor de voorzitters en de programmadirecteurs, maar uitzonderlijk mocht ook ik deelnemen aan het congres. En dit om uiteraard interviews te doen en de verschillende medewerkers van de wereldfamilie te ontmoeten en programmadirecteurs en voorzitters. Het waren intensieve dagen, mooie dagen. Ik vertelde het onlangs nog aan Raffaele Galati, die hier aanwezig was voor de 13e verjaardag van Radio Maria, hoe graag ik zou willen dat dat vaker gebeurt. Maar dat is natuurlijk organisatorisch niet zo mogelijk. Maar het was dus een enorme mooie week, enorme intensieve dagen, maar ook... U hoort het regelmatig, hè? De grote familie van Radio Maria. Wel, dat is niet zomaar dat we dat zeggen. Er zijn mensen die wij voor het eerst hebben ontmoet tijdens dat congres. En gewoon elkaar ontmoeten, we voelen al gelijk een band. Dat we allemaal broeders en zusters in Christus zijn. Dat we allemaal deel uitmaken van die grote familie. En dat gevoel, beste luisteraars, is ontzettend fijn. Je kan met iedereen spreken over van alles, over hoe ze de radio in hun eigen land runnen. Wat zijn de moeilijkheden, wat zijn de uitdagingen? Hoe gaat het met de kerk in die landen? Het is echt een fantastische moment van verbroedering. En niet alleen voor mij was dat een mooi moment, maar ook voor onze eigen voorzitter Els en onze programmadirecteur priester Carlo. En na het congres hadden wij een interview in de uitzending van De Wereld van Radio Maria, waarbij ze allebei wat vertelden over hun ervaringen bij dat congres. En dat, beste luisteraars, is mijn fragmentje voor 2024. Els, misschien met jou beginnen. Wat zijn je gevoelens, gedachten na dat congres?
Wel, het was voor mij de eerste keer dat ik zo'n wereldcongres heb meegemaakt. Ja, echt heel anders dan een Europees congres. Dus vorig jaar ben ik naar het Europees congres gegaan. Nu was het wereldcongres. En ja, dan heb je echt de brede kijk op de wereld. Heel veel priesters en voorzitters van Afrika waren aanwezig. Van het Heilig Land, Azië, Irak. Ook van Latijns-Amerika. En dan natuurlijk de mensen van Europa. En ja, het gevoel dat ik onmiddellijk had was... Een gevoel van eenheid, van erkenning. Ik kende de meeste van die mensen totaal niet. Maar je hebt onmiddellijk een band met hem, omdat je heel veel waarde deelt. Je deelt ook het gemeenschappelijk project van de radio, het missionaire waar dat je voor staat, de liefde voor Maria. En je voelt dat doorheen alle gesprekken dat je hebt met de mensen, de vreugde en de hoop die we delen en die we... Ja, die mensen uitstralen en waarvan dat je eigenlijk heel enthousiast terug naar huis komt.
En u, priester Carlo?
Ik kan alleen maar hetzelfde antwoorden als Els. Natuurlijk de schoonheid van de wereldkerk die eigenlijk zichtbaar wordt door het contact met al de voorzitters en directeurs van Radio Maria ter wereld. En als je de wereldkerk leert kennen, dan kun je in de eerste plaats zeggen... Wat zijn wij als België toch maar een klein land? En tegelijkertijd zijn we ook wel van betekenis. Iedereen heeft zo zijn plaats in die wereldkerk, met eigen ervaringen. En dan wat betreft Radio Maria, hebben wij natuurlijk de ervaring van niet meer de jongste te zijn, de kleinste. Integendeel, we zijn een radio geworden die, zoals de wereldfamilie van Radio Maria vaak zegt, volwassen is geworden. We zijn niet meer... Zoals baby's of kinderen, maar eigenlijk zijn we al een radio die gevormd is. En dat kunnen we natuurlijk hier aantonen bij de werking van Radio Maria in ons land. En als je dan met iedereen samenkomt, dan zie je dat je van elkaars ervaringen kunt leren. En we zien ook, en dat is misschien de eerste keer dat dit echt voorkomt, kunnen wij ook iets leren aan anderen, hoe wij bij Radio Maria hier in ons land en bij de opstart zijn gegroeid, hoe we de zaken hebben aangepakt en hoe wij vandaag nog altijd verder gaan met die verkondiging van de boodschap en dit doorheen al het technische, het administratieve dat erbij komt kijken bij het radiomaken. De ervaring is dus altijd fantastisch te noemen bij zo'n ontmoeting. Het is een hele vermoeiende tijd, zo'n congres, maar tegelijkertijd is het een hele ervaring en iets moois om elkaar te ontmoeten.
Tijdens dat congres is er ook toch iets bijzonders gebeurd. Er was de algemene vergadering van de Wereldfamilie en daar bent u als bestuurslid aangesteld.
Ja, dat klopt. In totaal kent de Wereldfamilie van Radio Maria een bestuur van 12 leden en die zijn verdeeld over alle continenten. Enkel het continent Oceanië en Azië zijn samen, omdat daar nog niet zo heel veel Radio Maria's aanwezig zijn. Maar er zijn zo 3 bestuursleden voor het volledige continent van Amerika, 3 bestuursleden in Europa, 2 bestuursleden uit Afrika en 2 bestuursleden uit Azië en Oceanië. En dan hebben we nog 2 bestuursleden die eigenlijk automatisch benoemd zijn. Dat zijn de voorzitter en de directeur van Radio Maria in Italië. En voor het Europese continent is er 1 priester verkozen en dat ben ik zelf. En daardoor zal ik ook mee kunnen helpen aan die verspreiding van Radio Maria in de wereld, op dit moment in meer dan 80 landen. En de komende jaren zijn er zeker nog andere landen voorzien om Radio Maria op te starten. En dat is natuurlijk met een volledig bestuur dat daarover wordt beslist, dat daar wordt over gesproken. En het is een eer voor mij, maar ergens misschien ook zelfs voor Radio Maria België, om daaraan op een effectieve manier te kunnen deelnemen. En zo zullen we jaarlijks wel een keer naar Milaan moeten om een bestuursvergadering te hebben. En ik denk dat dat alleen maar leerrijk kan zijn voor mezelf en voor Radio Maria hier in België, om ons nog meer verbonden te weten met die wereldfamilie van Radio Maria.
Ja, een mooie benoeming, Els. Hoe heb jij dat ervaren? Want jij hebt ook moeten stemmen, denk ik.
Inderdaad, natuurlijk. Met de volle 100% voorgestemd. Ja, ik vind het een hele eer voor priester Carlo en voor onze radio ook. Het is een erkenning van het geleverde werk tot nu toe en een kans inderdaad om nog te groeien en om nog meer het evangelie te kunnen verkondigen.
Beste luisteraars van Radio Maria, ik wens jullie van harte een zalig kerstmis toe. Mogen de pasgeboren Jezus, geboren in die arme stal in Bethlehem, ons vrede brengen. Niet alleen vrede in de wereld, maar vooral op de eerste plaats ook vrede in ons eigen hart. En mogen we de vreugde van het kerstfeest werkelijk, innerlijk ervaren en uitstralen. En ook wens ik jullie van harte een zeer gelukkig nieuwjaar. Mogen 2025 werkelijk een jaar van hoop worden. Een jaar van vooruitgaan. Een jaar van vreugde doorheen het evangelie. Vreugde in Christus vinden. En een jaar waar we elkaar dichter bij Jezus Christus brengen. Van harte een zeer gelukkig nieuw jaar.
Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van ons jaaroverzicht voor de maanden september en oktober. Er is ons nog 1 aflevering om definitief afscheid te nemen van het jaar 2024, namelijk de maanden november en december, en dat is voor een volgende keer. Ik wens u van ganser harte een zalig kerstmis en een zeer gelukkig nieuwjaar 2025.
God dichtbij als nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Maak ons uw oren, maak ons uw lippen, laat ons leven een teken van uw liefde zijn. Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. O Jezus.
Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.